zeker. We hebben een gastspreker voor u. Jawel, waar ze vandaan gehaald worden, dat weet je soms niet, maar ze zijn er. In dit geval ook alweer een beetje een volkse filosoof, zou ik haar zeggen. Licht sfeer, kleur. Achtergronden op aarde zullen we niet op ingaan, we moeten netjes blijven. Werkelijke bereiking, grote mate van onthechting, grote mate van innerlijke zekerheid, een innerlijke erkenning. Liefhebberij in het verleden, zoals in het bekende lied, wijn, wijn, komt gezang en nog een beetje magie erbij. Overleden, 1728. Tamelijk oude dus. Maar ja, hij was altijd al langzaam en hij heeft het nu dan toch een aardig eind geschopt. Waar we over praten, ja, beetje moeilijk om dat precies te zeggen. Eigenlijk in de eerste plaats wel dacht ik gewoon over het innerlijk van de mens, de innerlijke weg. Bepaalde sferen, bepaalde belevingen. Voor mij maakt het de zaak aan één kant erg gemakkelijk, want ik mag dus vanavond op mijn manier praten erover. Wanneer ik bezig ben met al datgene wat je op aarde dan nog esoterie noemt, de bij ons zelfherkenning, word ik geconfronteerd met een heel eigenaardig verschijnsel. Ik heb namelijk vroeger een hele hoop dingen gedaan waarvan iedereen zei dat ze niet deugden. Blijkt achteraf dat ze toch nodig zijn geweest. Aan de andere kant heb ik een hele hoop dingen gedaan waarvan iedereen zei dat ze schitterend waren. Blijkt dat ruim 50% ervan van valeur is niets waard. De innerlijke waarden die verschillen kennelijk een hele hoop van datgene wat je op aarde weet en kent. Maar ja, je zit in de stof met het nadeel dat je die geestelijke normen eenvoudig niet kunt vinden. En het zou dus een beetje dwaas zijn om te zeggen, nou, ik ga maar verkeerde dingen doen. En dan blijkt later wel dat het goed geweest is, want dat deugt ook niet. Het zou natuurlijk wel leuker zijn. Je komt tot de conclusie dat we allemaal een klein beetje geprogrammeerd zijn. We hebben een reeks ervaringen achter ons, die liggen nu vast in hetgeen we zijn. Wanneer we incarneren, dan is dat eigenlijk bepalend voor de keuze van incarnatie en daarnaast voor de prenatale programmering die dan naar het onderbewustzijn voor een groot gedeelte wordt verdrongen zodra je dus geboren wordt. Die programmering die zegt niets omtrent de totaliteit, die zegt alleen iets over onszelf. We zijn deel van een geheel. Nou ja, het is heel prettig om het te weten, maar je merkt er weinig van. Binnen dat geheel hebben we een bepaalde plaats of functie. Nou ja, dat heeft u ook al 100 keer gehoord. Maar de moeilijkheid is nu dat wij alleen vrede vinden, dat we geluk vinden, bewustwording, ontplooiing van bewustzijn. Op het ogenblik dat wij met de taak die we binnen het geheel hebben, op zijn minst genomen harmonisch zijn. En als het even kan, eigenlijk bijna identiek zijn geworden. Dat houdt in dat je dus eigenlijk een soort trial and error periode doormaakt. Je probeert gewoon te vinden wat je bent. En dan blijkt ook weer dat je in alle werelden, ook de stoffelijke dus, geconfronteerd wordt met bepaalde beelden, met voorstellingen zeg maar. Sommige zijn zuiver vorm, zoals bij u, een bepaalde sfeer. Andere die zijn weer wat vager, doen wat kaleidoscopisch aan misschien. Maar in al die gevallen zijn we bezig uit te beelden wat we zijn. Dat is heel gek. Als u naar Zomerland gaat en u loopt in een heel mooi park, dan loopt u meteen door een deel van uw eigen innerlijk. Want als u het niet in uzelf draagt, kunt u het namelijk in die sfeer nooit zien en beleven. Dan kunt u het misschien benaderen, maar dat is toch nooit mooi. Dan zijn uw eigen fouten daar ook in geprojecteerd. Komt u ooit op een doodlopende weg terecht? Nou ja, u bent kennelijk zelf een paar doodlopende wegen ingeslagen, het zij in uw leven, het zij daarna. Op deze manier kun je zeggen dat wij niet alleen geprogrammeerd zijn, maar dat het geheel van onze beleving de uitdrukking is van de programmering. Dus toen waren ze geïnteresseerd in jullie, als het niet goed is, zeg maar. Want ik ken het wel, dan zeggen ze, nou ja, die inleider die kletst maar een hele hoop, want die moet zijn tijd volmaken. Nou, klopt natuurlijk, maar dat hoor je toch niet graag. Dan probeer ik ook nog zinnige dingen te zeggen. De situatie die ontstaat wanneer we parallel aan of gelijk met onze feitelijke taak reageren, is een heel eigenaardige. Op dat ogenblik zijn we namelijk één met het geheel, of we dat nu bewust beleven of niet. Eén zijn met het geheel betekent deel hebben aan de kracht van het geheel, maar ook deel aan het besef van het geheel, zover het dat deeltje dat jij daarin bent betreft. Dus op het ogenblik dat we toevallig of misschien na lang streven die gelijkheid met de taak hebben gevonden, ja, dan gebeuren er in ons allerhand dingen die we niet nader kunnen verklaren. En dan zeggen mensen, ja, dan zou je dus voor eeuwig kunnen leven. Nou, er zijn mensen die het geprobeerd hebben. Na een paar honderd jaar zijn ze toch gestorven van verveling. Je kunt dan wel langer leven. Maar langer leven, dat zou vaak gelijktijdig zijn, afstand doen van het verder gaan langs die lijn die je bent in het geheel. Hè? Die taakvervulling. En daarom treedt voor iedereen op een gegeven moment de dood op. De dood, dat is gewoon, ja, aflossing aan de wacht, zeg maar. Jij sterft, een ander wordt geboren. En zo blijft de mensheid in staat om stomme tijden te begaan. Dus, we zijn dan eigenlijk in het sterven bezig aan, ja, hoe heet het ook weer, recapitulatie, ik weet het alweer, ja. Nou ja, die recapitulatie, dat is volgens een hele hoop mensen een totale herbeleving van je leven. Nou, vergeet het niet. Het is eigenlijk het beleven van een aantal details. En nu zit daar ook weer een eigenaardigheid bij. De zaken die we ons absoluut niet te binnen brengen in die recapitulatie, dat zijn de dingen die helemaal niet bij ons horen. Maar alle dingen die we ons herinneren, positief of negatief, die horen dus eigenlijk bij het programma dat wij als ikheid te vervullen hebben. En dat is ook duidelijk, wanneer je al die andere dingen erbij zou weten, nou ja, dan zou je niet verder komen. Dat zou geen zin hebben. En als er iets zeker is in het al, dan is het dat alle dingen zinvol zijn, wanneer ze gezien worden vanuit het geheel waarin ze voorkomen. Nou, in die recapitulatie vind je dus een aantal impulsen. Daar moet je eerst eens eventjes over nadenken, duidelijk. Misschien zeg je, God, ben ik zo gemeen geweest, dat wist je ook niet. Of God, heb ik zo stom gedaan, en je dacht juist dat je heel wijs was. En op die manier ga je eigenlijk je oriënteren op een geestelijke wereld. Die erkenningen nu, die je in die recapitulatie hebt meegemaakt, plus het aanvaarden ervan, dat is noodzakelijk, moet toegeven, het is deel van mezelf, bepalen dan de sfeer, de wereld waarin je komt te leven. Nou ja, laten we zeggen dat dat hoog zomerland is. Hè? Laat me elkaar niet te laag aanslaan. In het hoog zomerland leef je dan in een wereldje waar nog vormen bestaan, waar allerhand krachten een rol spelen, waar je leert. Van waar je ook uitgaat, al om bepaalde dingen te doen, bijvoorbeeld op aarde. En terwijl je zo bezig bent, ga je eigenlijk zien, veel beter zien dan voordien, ook in die recapitulatie, wat de betekenis is van een leven. Op het ogenblik dat je de betekenis van dat leven door hebt, heb je geen vorm meer nodig. Dus je zou het kunnen zeggen, wanneer je eenmaal terechtkomt in een sfeer van zuiver trillingen zonder vorm, dan ben je zo ver gekomen dat je de betekenis niet alleen van je eigen bestaan, maar ook van het bestaan van anderen bent gaan beseffen. Het is jammer dat je dat nooit terug kunt brengen naar de wereld als je incarneert. Onbewust wel natuurlijk, maar bewust heel zelden. Dan komt er een tijd dat bepaalde trillingen nog wegvallen. En je komt terecht in je, zeg maar, gebied van zeer hoge trillingen. Of van heel mooi licht, zeg maar. In die wereld ga je leren dat je moet combineren. Want het gaat er niet alleen om dat je beantwoordt aan het programma, dat er nu eenmaal hoort bij dat ikje dat je bent. Maar het gaat er ook nog eens om dat dat programma gebaseerd is niet alleen op jezelf, maar op al degenen waarmee je contact hebt. In zekere termen noemen ze dat het ontwikkelen van harmonie. Maar ja, wat is harmonie tegenwoordig? Meestal een orkest waarvan de helft vals speelt. Dus het is eigenlijk gewoon begrip voor elkaar, een aanvullen van elkaar. Ik denk dat het een beetje lijkt op een sporttraining. Hè? Eerst moet je persoonlijk leren om de weerstand te ontwikkelen, de veerkracht, de behendigheid die nodig is voor het bedrijven van die sport. Maar wanneer je dan werkelijk goed bent, dan komt er een ogenblik dat je ook met anderen samen moet gaan werken. Leven is geen solosport, het is altijd teamwork. En door nu te vinden met wie je samenwerkt en te erkennen wat die samenwerking betekent, kun je eigenlijk ontstijgen aan de differentiaties, het maken van grote verschillen, het scheppen van veel tegenstellingen. Men zegt dat je dan in de sfeer terechtkomt van het gouden en later het witte licht. Het witte en het gouden licht, ja, daar heb je eigenlijk geen tegenstellingen meer. En voor een deel is dat alleen wat men mij verteld heeft, want het gouden licht heb ik wel een paar keer mogen bezoeken, maar voor het witte licht ben ik nog geen groot genoeg licht. Dus misschien komt dat later. En misschien moet ik ook terug naar de wereld. Ja, je kan niet weten wat voor stommiteit die uithaalt, maar ik zou het een zwaar vonnis vinden. Dus daar is eigenlijk de samenwerking zodanig geworden dat je zelf geen rol meer speelt. In het begin is de samenwerking waarin je eigen rol voor jou het belangrijkste is. Maar de samenwerking wordt begrepen. Dan ontstaat er een samenwerking waarbij je eigenlijk niet meer aan jezelf denkt en voor het grootste gedeelte ervaart niet meer als ik alleen, maar ook als deel van het geheel. En als je zover bent gekomen, ja, dan kun je nog een hele hoop verder. Er zijn een aantal entiteiten bij ons die dat heel mooi weten te vertellen. Maar uiteindelijk, ja, ik ben er niet geweest. En ik heb altijd het gevoel dat iemand op een reisbureau jouw Tenerife aansmeert, terwijl die zelf hoogstens in Zandvoort is geweest, iemand die toch zeer sterk misleidend kan werken. En daarom houd ik me daar maar een beetje buiten. Kijk, al die dingen, die hebben dus niet alleen te maken met de wereld buiten, maar ook met de wereld binnen je. Ik heb zelfs een heel eigenaardige gast ontmoet. Hoe heet die? Hij is ook zomaar op een half voorbij, was een mathematicus. Zo'n echt lang haar, niet te zeggen een eierkop. Albert, ja. De rest komt wel, in ieder geval geen familie van die kruidenier. Die Albert die vertelde me dit en zegt, ja. Ze hebben mensen spreken over werkelijkheid. Maar die werkelijkheid die ligt in je en niet buiten je. Toen ik hem vertelde dat ik dat een beetje eigenaardig vond, toen zei hij, nou toch is het zo. Wanneer alle mensen gelijktijdig anders aan de wereld zouden gaan denken, zou dat de wereld worden. En wanneer jij tijdelijk anders aan de wereld denkt, dan beleef je heel andere dingen in die wereld. Je komt ook andere dingen tegen dan normaal is. Misschien denken ze dat je gek bent, misschien dat je een genie bent. Hij zegt, en dan is het ook nog mogelijk, dat je zo wordt beïnvloed door al degenen die om je heen zijn, dat je terugkeert tot die normale wereldwerkelijkheid van de mensen. En dat je denkt dat het allemaal helemaal echt is buiten je, maar eigenlijk is meer dan de helft ervan fantasie, alleen een gemeenschappelijke fantasie. Ja, ik heb er een tijdje over na zitten denken natuurlijk. Want het zou ontzettend prettig zijn, hè? Stelt u zich voor, u denkt allemaal dat het ineens zomer wordt en u kunt dadelijk zonder jas naar buiten. Krankzinnig natuurlijk. Maar als u het werkelijk zou geloven, dan zou het wel eens waar kunnen zijn. De nadruk op die innerlijke wereld is in het begin een beetje, ja, ik zou verbluffend misschien. Maar wanneer, kijk, onze gast van vandaag zal op zijn manier wel het een en ander over te vertellen hebben. Naar wat je innerlijk al zo doormaakt, wat je innerlijk bent. Dan kom je toch tot de conclusie dat er zoveel van je beleven en van je wereld eigenlijk vanuit je innerlijk komt, dat het de wereld daarbuiten daar voor een groot gedeelte inderdaad wel door bepaald zal worden. En ja, kom je zo ver dat je dat durft aanvaarden, dan wordt het nog veel belangrijker om je eigen innerlijk te kennen natuurlijk. Nou, er zijn ook allerhand verhalen over zo van drink door tot jezelf, vierde wil zijn, zoveel in dank, enzovoort. Maar de praktijk is doodgewoon dat we onszelf niet willen kennen. Misschien heel gek, maar is waar. Ik herinner het me van mezelf op aarde. We willen altijd een beetje anders zijn dan we zijn. En we beoordelen de mensen niet naar onszelf, naar onze innerlijke waarden en waarderingen, maar aan de hand van een stelletje regels die door een ander nog zijn opgesteld meestal. Dan zeggen we, dat is de werkelijkheid. We beleven die werkelijkheid wel. Maar ze is niet onze werkelijkheid en aan alles wat daar dus bij past hebben we maar heel weinig. Misschien dat we daarom zo vaak moeten reïncarneren. Dat we dat gewoon niet in staat zijn te begrijpen wat werkelijk is voor ons en wat eigenlijk allemaal bijkomstig is, fantasie, een verhaaltje dat we om de werkelijkheid heen geweven hebben. Op het ogenblik dat we dat innerlijk leren kennen is één ding zeker. We zullen ontdekken dat we niet helemaal passen in het oordeel, in de waarderingen zoals de wereld die heeft. En dat maakt de zaak interessant, want dan betekent het dus dat ons innerlijk niet afhankelijk is van welke regels dan ook. Het is natuurlijk pijnlijk als je dat moet zeggen tegen een dominee, hè? Maar het is waar. Zelfs de 10 geboden, die zijn toch tamelijk kosmisch in hun omschrijving en opvatting, zijn eigenlijk voor het ik nooit helemaal juist. Tenzij in een speciale voor het ik geschikte interpretatie. Dat betekent dat we onze hele wereld moeten interpreteren en wel aan de hand van hetgeen we zelf zijn. Maar wanneer we dat consequent doen, dan zal die wereld aan ons gaan beantwoorden. Niet dat ze nou helemaal verandert. Hè? Dat zou misschien mogelijk zijn volgens Albert, maar ik zie het nog niet zitten. Maar toch verandert dan ergens een reeks maatstaven in die wereld. Ik denk dat als je werkelijk jezelf bent, dat je in elke wereld bij het geheel past. Maar pas je bij het geheel? Waarom zou je dan nog de wereld onderling verdelen? Lijkt me ook onzin. Hetzelfde als de mensen die soms hoort praten. En dan zeggen ze, ja, wij moeten via een hoge trap of via een moeizame tocht de berg op en een gang door een poort en volgende wereld toe. Nou ja, natuurlijk, er zijn overal wat bruggetjes met poortjes te vinden. Maar als je gewoon doorloopt, dan gaat het pad over van de ene wereld in de andere zonder dat je het in de gaten hebt. Gaat u naar de grens van Nederland en Duitsland of Nederland en België? In een bosgebied. U loopt gewoon door het bos. Het bos verandert niet. En eens zie je een heel andere pet opduiken. Hoe komt u hier? Dan roepen ze misschien Auswijs. Of mag ik de pensioenspapieren? Je hebt niks gemerkt. Stel je nou voor dat het bij de sfeer precies zo is. Natuurlijk, er zijn poorten. Maar dan moeten we naar die poort toe gaan. Dan gaan we als het ware naar een douanepost. Maar wanneer we er eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn om naar die andere sfeer of wereld te vertrekken, dan loop je gewoon door en voel je het weer beide. En dan blijkt dat die werelden in feite één geheel vormen. En dat al die onderscheidingen die we maken voor een groot gedeelte kunstmatig zijn. Die komen voor uit ons denken, uit ons kenvermogen, uit onze opvatting over die wereld. En dat impliceert dan eigenlijk ook dat alle werelden als een eenheid in elkaar zouden moeten vloeien. En dan kan ik op uw wereld komen en ik kan heel aardig babbelen. Nou, degene die het nog niet weet. Hè? En niet zeggen kletsen, ik zeg babbelen, dus beleefdheid. Ja? En ik kan op uw wereld nog wel het een en ander veroorzaken ook, maar ik kan nog niet helemaal eens zijn met uw wereld. Ik neem er nog altijd afstand van. Als ik dat nou niet meer zou doen, dan zou ik waarschijnlijk in uw wereld me gewoon kunnen manifesteren als een mens met een lichaam en alles erbij. En toch gelijktijdig tot alle andere werelden behoren. En ga ik dan een eindje verder, nou dan ziet u mij verdwijnen. En voor mezelf blijf ik mezelf. Een beetje raar, maar het zou wel leuk zijn als ik het zo ver zou schoppen. Ja. Ja, dat zou heel leuk zijn. Nou, ik zie mezelf al binnenkomen hier. Het eerste wat ze tegen me zouden zeggen is, het spijt me, maar het is een besloten zitting. U ziet, ik kan wel aardig inleven in de situatie. Ja. En dan zou ik natuurlijk gewoon even moeten verdampen voor u. En in een stoel weer neerslaan. Hè? En dan bent u geslagen. Dit is allemaal te gapen. Want we zijn eraan gewend dat alles loopt volgens onze wereld. Onze uiterlijke vormgeving. Maar op het ogenblik eigenlijk dat we gaan begrijpen dat die vormgeving niks meer is. Dat dat alleen maar een nevenverschijnsel is. Zoiets als het uitdrukken van iets. Hè? Als u iets zegt, hè, het kan geschreven staan ook. Als u nou voorleest, dan verklankt u wat er geschreven staat. Maar wat geschreven staat zou bepaald moeten zijn voor de verklanking. Nou, wat geschreven staat is binnenin. De verklanking, dat zijn de werelden die we scheppen. En dat betekent dat als we goed kunnen lezen en snel kunnen lezen, dat van de ene wereld naar de andere, van de ene tijd naar de andere, van het ene bestaan naar het andere, van het ene besef, uiterlijk gezien, naar het andere zouden kunnen springen. En kennen we het boek eenmaal van buiten, nou ja, dan kunnen we in elk hoofdstuk terugkeren zover als we willen. Ja, een rare situatie. Ja, en ik moet nog even ook. Hè? Ja, verder gaan dan hoor. Wanneer u nu zelf, u zit op aarde, bezig bent ermee, in hoeverre wordt u dan eigenlijk bepaald door allerhand voorstellingen die u hebt? Dat is gewoon een leuke vraag, maar het antwoord lijkt me moeilijk. Er zijn mensen bijvoorbeeld op aarde die zijn bezig met degenen die al in onze wereld zijn. Maar hoe denken ze eraan? Meestal als een stoffelijk wezen. En dat ben je na je dood eigenlijk niet meer. Met andere woorden, ze tekenen hun contacten terug naar deze wereld. Maar gelijktijdig weten ze dat ze niet bestaan. En daardoor kunnen ze ook niet helemaal waar worden. Mensen hebben een voorstelling van onze wereld. Oh ja, we hebben er eentje die haakt er altijd op in. Kent misschien wel, die vertelt de voorkeur helemaal voor het verhalen. En als hij ze zelf niet kan vertellen, dan wil hij ze ook nog wel eventjes aan een ander doorgeven, dat hij er wat mee kan doen. Kijk, dat is ook weer eigenlijk alles vermenselijken. Hè? Maar het is duidelijk, een hemel kan niet menselijk zijn. En als we te maken hebben met een god van de onderwereld, dan is het geen Hades, dan is dat geen Lucifer. Ja, het is eigenlijk helemaal geen heersersfiguur of een monsterfiguur, zoals een mens hiervan maakt. Het is een kracht. Die kracht heeft een uitstraling, heeft bepaalde harmonieën, bepaalde disharmonieën, goed. Maar de rest is toch allemaal maar een verhaaltje wat er omheen zit. Wanneer u bezig bent met uw wereld, dan oordeelt u, veroordeelt u, fijn, u weet het zelf wel. We zijn allemaal heel verdraagzaam, maar ja, wat zij dat nou gedaan heeft, dat vind ik toch niet helemaal, weet je wel. Nou, ik denk dat we eenvoudig niet begrijpen dat driekwart van hetgeen een mens beleeft onontkoombaar is. Minstens driekwart. Wat overblijft is één kwart. En nu blijkt dat dat kwart niets anders is dan een aanvullende interpretatie op het onontkoombare. Dan wil ik helemaal niet zeggen dat uw lot is vastgelegd. Behalve in uzelf toch. Maar ik wil u gewoon duidelijk maken dat heel veel dingen die u denkt te doen omdat u ze doen moet, of omdat een ander u dwingt, toch zouden gebeuren. omdat u zich eenvoudig niet aan het gebeuren kunt onttrekken. U geeft er dan allerhand redenen voor. U zegt, ja, ik heb dat gedaan uit rechtvaardigheidsgevoel, uit naaste liefde, voor het vaderland, voor het geloof, misschien voor mijn bankrekening. Ja, dus op het ogenblik een goede derde, hoor. Ja. Dan denkt u dat het echt is. Maar dat is nou juist de illusie. Je hebt het gedaan omdat je niet anders kon. Ik geloof dat je ook dat moet gaan begrijpen voordat je kunt aanvaarden dat je eigenlijk zo helemaal georiënteerd bent op iets wat in de kern van je wezen is vastgelegd. Betekent dat veel schuldgevoel eigenlijk niets te maken heeft met werkelijke schuld. Het heeft alleen te maken met uw interpretatie toen en uw interpretatie nu. En als die twee voor uzelf niet kloppen, ja, schuldgevoel. En er zijn een hele hoop verdiensten. Nou, er zijn mensen die slaan zich vaak op de borst vanwege hun verdiensten op een manier waar zelfs King Kong jaloers op zou worden. En ja, ik gun het ze. Maar als ze heel goed nadenken, dan blijkt dat eigenlijk die goede dingen voor een deel onontkoombaar zijn. Je kunt niet anders. En wanneer je kiest uit drie mogelijkheden, dan is het eigenlijk niet de keuze uit een bepaalde ontwikkeling, een bepaalde handeling, maar dan is het eerder de keuze uit een interpretatie. Het is zoiets als de dood van Isfahan. U kent het mooie verhaal wel, hè? En die man, die tuinman die er bezig is en die ziet ineens de dood staan, schrikt zich, laten we zeggen een hoedje, ja, een turban, het is oosters. En dan zegt hij, oh heer, het is toch mijn tijd niet? Of die dood heel vriendelijk zegt, nee. Maar ik sta me gewoon te verbazen dat je vandaag nog hier bent, terwijl ik je vanavond in Isfahan moet halen. Maar die man die luistert al niet meer, die is al lang weg. En waar vlucht hij naartoe in Isfahan? Dat is eigenlijk de geschiedenis van uw leven, of u het weten wilt of niet. Alles stuurt u in een bepaalde richting. U zou het misschien meer willen bereiken, maar de omstandigheden, zo zegt u dan zelf, maken het onmogelijk. Maar eigenlijk maak je het zelf ook onmogelijk. Je bent namelijk niet bestemd om iets te bereiken volgens je huidige waardering, maar om iets te zijn waarvan je nog heel weinig begrijpt. En later word je misschien een beetje meer jezelf, dan ga je denken, nou heb ik een taak. Ja, nou die taak, maar die zat er al lang in. Wat je nu doet, dat is eigenlijk hetzelfde wat je altijd gedaan hebt. Alleen druk je het op een andere manier uit. En vooral beleef je het op een andere manier. Maar blijft precies hetzelfde. En daar zit voor mij dan eigenlijk het grote probleem altijd wanneer je zegt tegen een mens, je bent geprogrammeerd. Dan denken ze, ik kan geen kant meer uit. Lieve mensen, je kunt dromen zoveel als je wilt. Je kunt keuze maken zoveel als je wilt. Je kunt iets prettig of onprettig maken voor jezelf, precies zoals je wilt. Maar je zult er niet aan ontkomen die dingen waar te maken in het geheel, die behoren tot jouw persoonlijkheid, die jouw functie in het geheel mee bepalen. En hoe je daarover denkt, dat ligt aan je gedachtenleven. Dat ligt aan het al dan niet beperkte bewustzijn wat je bezit. Maar wat het betekent, dat moet je leren. En dan heb je de eerste kans om er iets van te begrijpen in de recapitulatie. En daarna moet je dan groeien naar het besef van de onbelangrijkheid van je voorstellingswereld. En de al beslissende invloed van die kern van je wezen. Dat vastgelegd functioneert als deel van een geheel. En hoe meer je dat gaat aanvaarden, hoe meer je eigenlijk jezelf wordt. En hoe minder je gelijktijdig met jezelf bezig gaat. Misschien is dat meteen een goede slotzin. Ik mag nu zo langzamerhand gaan sluiten tot mijn grote vreugde. Waarschijnlijk ook tot uren. Ja, het is namelijk gewoon zo. Wij kunnen vaak niet anders. Ook al houden we ons voor dat we anders hadden moeten doen. Laten we eerst proberen te begrijpen wat wij in ons hele leven tegenover anderen zijn geweest. dan kunnen we misschien iets begrijpen van ons functioneren. En dan, na de dood, zullen we begrijpen op welke manier die betekenis in de ander is uitgedrukt. Dus wat we veroorzaakt hebben vanuit ons standpunt. Maar als we dat dan ook kunnen accepteren, dan denk ik komen we heel dicht toch weer bij die kern van ons wezen. En het aanvaarden van de onontkoombare taakvervulling, die niet in een sfeer of in een wereld afzonderlijk schijnt te bestaan, maar die wel alle beleven van elke wereld, van elke sfeer, blijft bepalen. Nou, dat was het. Och ja, in ieder geval iets om over na te denken nu weer. Nou, anders kun je zeggen, nou ja, God, het is maar gezegd door een inleider, zegt, neem het niet zo serieus. Mag ook. Want per slotverrekening, ook dat hangt een beetje af van uw droomwereld en uw feitelijke programmering. Maar ik hoop in ieder geval dat de gastspreker u iets kan geven waar u altijd iets aan hebt. En is hij misschien hier en daar een beetje eigenaardig? Nou ja, vergeet dat nog maar. Want het gaat om de inhoud en om de betekenis. En als we die te pakken krijgen, komt de rest vanzelf. Goedenavond.